BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Technologie en verkiezingen, het is een wat moeilijke combinatie om het zacht uit te drukken. Niet voor niks gebruiken we de stemcomputer niet meer. En ook is er de afgelopen jaren regelmatig onrust over de software die bij de verkiezingen wordt gebruikt, zoals de software die de stemmen optelt. Zometeen een gesprek daarover met beveiligingsonderzoeker en ethisch hacker Simon Ruwhof. Mijn backup is vandaag wetenschapsjournalist Thijs Roes. Thijs,
hallo. Hi.
Al gestemd, Thijs.
Zometeen, hierna ga ik stemmen.
En wat ga je stemmen? De politieke partij interesseert me niet, maar okay. Het referendum.
Echt hartstochtelijk tegen.
Waarom?
Ik denk altijd, het gaat niet zozeer om of ik de regering op dit moment vertrouw met deze nieuwe wet, maar om een regering die we nog niet kennen. En je ziet altijd dat eigenlijk wat we op dit moment als een soort uitzondering zien, dat wordt op een gegeven moment de norm. Of het nou om camerabeelden, identificatieplicht gaat. Ja. Al die privacy dingen zijn eigenlijk binnen een paar jaar doodnormaal. En als ik dan naar deze wet kijk, dan denk ik, het gaat een paar grenzen over die ik gewoon veel te ver vind gaan.
Oké, duidelijk, dankjewel. We beginnen nu met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips nu binnengekomen.
Hi,
hallo. Het Russische Kaspersky gaat een datacentrum openen in Zwitserland. Is dat een voorbode van emigratie uit Rusland?
Nou, vast niet helemaal, maar ze gaan wel een enige operatie daar inderdaad weghalen uit Moskou. Want Kaspersky ligt al langer onder vuur, dat weet je. Bijvoorbeeld in de VS. Overheden mogen daar software van Kaspersky niet meer gebruiken, omdat de Amerikaanse diensten bang zijn dat Kaspersky een soort verlengstuk van de Russische overheid en de inlichtingendienst is. Is nooit bewezen, wel een hardnekkig gerucht. Kaspersky ontkent dat natuurlijk. Nou, Reuters meldt nu dat Kaspersky vanwege die zorgen een datacentrum gaat opzetten in Zwitserland. En data van Amerikaanse en Europese klanten, dus mensen die die virusscanners gebruiken, die gaat dan dus daar verwerkt worden.
Want dat gaat niet tenminste op neutraal terrein.
Precies. En niet meer in dat blijkbaar toch verdachte Rusland. En ook de ontwikkeling van het antivirusproduct zelf verhuist dus naar Zwitserland toe.
Dus niet alleen een datacentrum, maar ook een kantoor.
Ja, precies. Ook mensen. Het zou nog wel eens kunnen zijn dat de Russische veiligheidsdiensten hier een stokje voor willen steken, melden bronnen aan Reuters. Want die zullen het niet leuk vinden dat zo'n bedrijf daar vertrekt. En ik weet natuurlijk niet welke macht zij hebben om dat eventueel tegen te houden, formeel of informeel. Maar het lijkt wel een beetje onvermijdelijk van Kaspersky. Want die geruchten over die invloed, dat blijft toch maar komen. En dat is niet goed voor je business.
Moeite waard om te blijven volgen. Ook dit, een heuse delete Facebook movement is op gang gekomen en krijgt steun uit de prominente hoek.
Ja, van Brian Acton. Ken je die?
Nee.
Dat is een van de oprichters van WhatsApp. En je weet, zij verkochten hun app in 2014 aan Facebook voor 14 miljard. Die andere medeoprichter, Jan Kaum.
18? Maar goed, maakt niet uit. Miljard meer of minder, doen we niet moeilijk over.
Nee, precies. Die andere medeoprichter van WhatsApp, die werkt daar nog, maar die Acton is inmiddels weer weg. Die heeft ook, wat hij verdiend heeft, een heel aantal tientallen miljoenen, heeft hij bijvoorbeeld in Signal gestopt, dus in een concurrerende chat-app. Ja. En die meneer Acton, die twittert, it is time, delete Facebook. Dus dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Cambridge Analytica-schandaal. Eerst heeft hij flink gecashed 4 jaar geleden, een paar tientallen miljoenen, honderden miljoenen, ik weet het niet, binnengehaald. En 4 jaar later zegt hij wegwezen bij Facebook. Dus hij bijt een beetje de hand die hem gevoed heeft. Overigens wel goed om te zeggen, want dit soort campagnes zijn er natuurlijk vaker geweest. Hè. Uber heb je ook wel eens gehad, dat iedereen zei, ga weg bij Uber. Maar Uber bestaat ook nog steeds, dus het is geen garantie voor succes. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel mensen deze dagen hun Facebook-account deactiveren of daadwerkelijk echt verwijderen. Maar ik denk niet dat Facebook er heel erg transparant over
gaat zijn. Ik denk dat er minder zullen zijn dan er dezezelfde tijd erbij komen.
Het is een beetje symbolisch ook, hè? Het is met de delete Facebook ook als een enorme macht in onze samenleving. Dat is denk ik ook een beetje. Je profiel mag je nog wel houden om Messenger of zo. Zonder anders een berichtje te sturen naar iemand.
Oké, dat was Thijs. In elk geval, Ivan, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Technologie en verkiezingen, niet helemaal een gelukkig huwelijk. Ook dit jaar wordt er weer het computerprogramma OSV, ondersteunende software verkiezingen, gebruikt. Dat programma is ondermaats beveiligd, bleek eerder al uit onderzoek van beveiligingsonderzoeker en ethisch hacker Simon Ruwhof, en die is nu hier. Welkom.
Hi.
Je hebt de afgelopen tijd ook onderzoek gedaan naar de fraudegevoeligheid van de verkiezingen, en wat blijkt kort door de bocht? Het is de kieswet die nou niet bepaald meehelpt om die kans op fraude te minimaliseren. Hoe zit dat verband?
Nou, het is zo dat in Nederland, we hebben vandaag verkiezingen. En dan moet dan op de tweede dag om 10 uur 's ochtends moet de verkiezingsuitslag bekend zijn op het gemeentehuis.
Dat staat in de kieswet?
Ja. En voor Tweede Kamerverkiezingen is dat 5 dagen. En vorig jaar moesten, omdat de stemoptelsoftware ook onveilig bleek te zijn, heeft toen destijds minister Plasterk besloten dat alle stemtotalen op partijniveau handmatig bij elkaar opgeteld moesten worden door de gemeentehuizen. En dat daar niet meer op die lekkers stemoptelsoftware vertrouwd mag worden.
Ja.
Nou, inmiddels is sinds vorig jaar de software verbeterd. Er zijn wat beveiligingsmaatregelen doorgevoerd.
Ja, eerst heeft Fox IT het doorgelicht, hè?
Ja.
Dat kwam
ja,
van ogen aan het licht.
Ja. En nou, daar is in december is daar door de kiesraad een. Hebben zij verteld wat ze gedaan hebben om de software weer veilig te maken. En, maar dat blijkt dus eigenlijk. Ik heb in 2 weken geleden heb ik dat onderzocht. En het bleek dat daar 50 beveiligingslekken in zaten in die software nog steeds.
Nog steeds.
Ja, en toen heeft minister Ollengren vorige week woensdag besloten. Ook nadat we vorige week dinsdag hierover via RTL Nieuws gepubliceerd hebben. Om eigenlijk niets te gaan doen aan de situatie. En de minister zegt, nou, je kan de software vertrouwen. Omdat twee mensen tegelijkertijd stemtotalen invoeren. Maar ja, weet je, op het moment dat je met twee personen op de beamer stemtotalen invoert, kan daarna een hacker nog wel de stemtotalen aanpassen op de server. En het printje wat uit de computer rolt, dat is de uitslag. En gemeentes, ja, die zullen.
En de server, dat is een van de lekken die jij hebt gesignaleerd. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja. En dat printje wat uit de computer rolt vrijdag, of eigenlijk donderdagavond, dat is de definitieve uitslag. En gemeentes die gaan niet handmatig alle papieren processen verbaal die door stembureaus zijn opgesteld handmatig totaliseren. Dus alle totalen bij elkaar optellen per politieke partij.
Nee, want dat hoeven ze niet.
Nee, dat hoeven ze niet van de minister. Het is wel zo dat de gemeente Utrecht en Tilburg wel bezorgd zijn om deze onbetrouwbare software en daardoor kiezen voor een steekproef door drie partijen willekeurig te kiezen en daar handmatig van stemmen op te tellen. En ik denk dat dat een hele goede maatregel is. Maar de kieswet die zorgt er dus voor dat we binnen 1,5 dag na de stemming moeten wij een verkiezingsuitslag hebben. En daarvoor moet je wel op software vertrouwen om tot die uitslag te komen.
De kieswet, die 1,5 dag die in de kieswet staat voor de gemeenteraadsverkiezingen, die dwingt de gemeenten eigenlijk om op die software te vertrouwen.
Ja, klopt. En ja, op het moment dat dan die software onveilig blijkt te zijn, hè, wat dus eigenlijk het sinds 2009 tot 2017 was die software echt heel erg lek. En dat moeten we dan gebruiken. Vorig jaar en dit jaar komen we er weer achter dat die niet goed beveiligd is.
Ja, ik kan me trouwens niet aan de indruk onttrekken. Jij zegt de kieswet die dwingt de gemeente. Maar dat ook als die kieswet ruimte zou bieden voor meer tijd, dat de gemeenten nog niet heel veel zin zouden hebben om allerlei mensen met potloden in de weer te sturen.
Ja, dat klopt ook. En dat is ook een ander groot probleem. Dus de kieswet die zorgt dus voor onveilige verkiezingen. En gemeenten zijn zich totaal niet bewust over wat hackers kunnen. En wat voor dreiging daar eigenlijk is.
En ministers ook niet.
Nee, ministers ook niet. En de kiesraad ook niet. Terwijl zij echt al een hele lange historie hebben van allerlei beveiligingsproblemen. Grote beveiligingsproblemen.
Ja, een gebrek aan besef daarvoor inderdaad.
Ja, en het gaat wel echt om de kern van onze democratie. Hè? Wie het land mag regeren. Dus het belangrijkste proces eigenlijk.
En duidelijk is dat ze met dat vier-ogen-principe en zo, hè, als er maar twee mensen naar kijken, dan is het al gauw goed. Dat ze vrij makkelijk denken over de kans dat iemand onze verkiezingen zou willen beïnvloeden. Hoe schat jij die kans in?
Nou, kijk, we hebben gezien dat in Amerika dat Rusland nu onder vuur ligt, dat zij de verkiezingen daar op een aantal manieren gemanipuleerd hebben. Via nepnieuws, via verkiezingsregistratiesystemen te hacken. Maar ook, er zijn ook stemcomputers die in Amerika gebruikt worden. Gelukkig zijn we er in Nederland vanaf, maar in Amerika worden ze gebruikt. Die zijn allemaal vorig jaar op een grote hackersconferentie allemaal gehackt. Ja. Gewoon de hackers die langslopen op de conferentie even naar de computer kijken. Oh ja, wat stom, je kan zo met de stemmen aanpassen. En voor hackers is dat gewoon een gegeven, weet je. Als je heel erg je best doet, dan is software gewoon te hacken.
En is het ook zo dat als er een lek is, dan zal iemand er gebruik van maken? Moet ik dat als een natuurwet zien? Hoe denk jij daarover?
Nou, dat hoeft dan niet zo te zijn. Er moet echt dreiging ook zijn. Er moet iemand zijn die de verkiezingen wil manipuleren. Nou, in Nederland is dat in het verleden wel eens gebeurd. In 2006 is iemand gepakt die op een stembureau met stemmen heeft gefraudeerd.
Ja, te Meerman was dat, hè?
Dat zou kunnen. Ja. Hij deed in ieder geval heel erg lomp. En daardoor is hij opgevallen. Maar als je genuanceerd zeteltje hier en daar verschuift, dan, en een beetje rekening houdt met exit polls en met historische uitslagen, dan valt het niet op. En het kieswet is ook nog zo ingesteld dat die papieren proces verbaal waar de stemtotalen per stembureau op staan, die zijn maar 2 weken inzichtelijk voor burgers om die te controleren. En als burger mag je geen foto nemen van het papieren proces verbaal, omdat in de wet is geregeld dat alle stemtotalen moeten Alle officiële documenten moeten na 3 maanden echt vernietigd worden.
Dus als burger ook nog eens te weinig tijd om je controlerende
we hebben 10.000...
Ik wil even vragen of Thijs, zie jij nog een rol voor de technologie bij verkiezingen eigenlijk?
Nou, het grappige is dat ik altijd dacht van, hè, op een gegeven moment gaat het daar wel naartoe. Maar ook Herbert, jij hebt me er onder andere van overtuigd dat het niet altijd nodig is. Ik las wel berichten over dat er bijvoorbeeld in de grote steden een groot tekort was aan vrijwilligers. En dan kan ik wel begrijpen dat er ergens op een ministerie de wens leeft van, kunnen we dit niet automatiseren of makkelijker maken? En ik zit te denken, als je met blockchain technologie aan de gang gaat, met een soort, zitten daar niet mogelijkheden om het toch te automatiseren als het publiekelijk wordt? Want eigenlijk, als je tegen mij zou zeggen, op papier gaan een paar mensen die ik niet kende naar kijken en dan moet ik erop vertrouwen dat het goed is, dat voelt bij mij ook niet altijd helemaal
die
goed.
Die vraag, gaat blockchain iets betekenen, die laat ik even in de lucht hangen,
ja.
Want daar komen we zo direct op. Ook dit jaar wordt er namelijk toch weer geëxperimenteerd met verkiezingssoftware. Zometeen een voorbeeld uit Groningen. En yes, daar komt ook het buzzword blockchain om de hoek kijken. Je hoort het zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
In 5 stembureaus in Groningen draait op dit moment een pilot met blockchain-technologie. Jawel, die het tellen van de stemmen transparanter en betrouwbaarder moet maken. Het stemmen zelf gebeurt gewoon met potlood en papier. Maar daarna komt een oplossing van het Amsterdamse blockchainbedrijf Lab15. Om de hoek kijken. Daar ga ik over praten met Joris van der Stuit van. En moet ik nou zeggen Lab15 of Lab15, Joris?
Ja, Lab15, maar in Nederland wordt het snel. Lab15 op de Gronings, ja. Nee, je mag het gewoon bij Lab15. Ja,
welkom in elk geval. Hey, het stemmen gaat dus met potlood en papier. Wat gebeurt er daarna precies?
Nou, het is misschien belangrijk om aan te geven wat de aanleiding er is. Jullie hadden het al eerder in de uitzending over het RTL-onderzoek en over de OSV-software.
Ja.
Maar vergeet niet dat bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ook een aantal stemmen in Boxmeer en Den Bosch niet zijn meegeteld. En dat is eigenlijk de aanleiding van onze proef, waarin we dus willen testen of we met blockchain-technologie betrouwbaarder stemmen kunnen tellen tijdens de verkiezingen. En wat wij doen, is op het moment dat het stembureau gesloten is, dan gaan we digitaal meetellen wanneer de stembureauleden de stemmen gaan tellen. En okay, dat is wat we transparant en betrouwbaar opslaan in de blockchain.
Goed. En hoe is dat beter dan met de hand tellen? Want als een stembiljet blijft kleven aan het voorafgaande stembiljet, dan gaat dat niet schelen in dit geval, denk ik.
Nou, er wordt dus nog steeds met de hand geteld.
Ja, precies.
Dus daar is geen verschil. Er is geen verschil in het proces met nu.
Alleen met de hand meegetelde stemmen.
Exact.
Wat is
exact
de vooruitgang dan precies?
De vooruitgang is dat, jullie hadden het net al over, dat wanneer het door de gemeente gepubliceerd moet worden. Op het moment dat wij direct de stemmen digitaal registreren, hebben we dus ook een uitslag. Daarnaast zijn de stemmen, wanneer ze geregistreerd zijn, onwijzigbaar en traceerbaar voor iedereen. En daarmee transparant.
Ja, oké, dat is interessant. Mag ik het even voorleggen aan Simon Ruwhof? Simon, als jij dit zo hoort, denk je dat het bezwaren van jou uit de wereld helpt?
Nou kijk, de software die kan juist verkiezingen ook extra veilig maken. Kijk, je moet op handmatig stemmen en die stem moet je handmatig tellen. En vervolgens kun je dat in software invoeren om te kijken of de software tot dezelfde uitkomst komt als je handmatig hebt opgeteld. Dat is hoe je het veilig krijgt.
Ja.
En je moet niet al die totalen niet meer handmatig met elkaar op willen tellen en dat door een computerprogramma doen. Dus dat proces om dat totaliseren, dat moet gewoon in de toekomst ook handmatig blijven. En ja, dat je daar blockchain voor inzet om dat een kopie van de totaaltelling openbaar te maken. Ja, ik denk dat dat wel een potentie heeft.
Ja, dus dit is uitstekend, zeg jij, als je dat handmatig tellen maar ook blijft doen.
Ja, en dat leidend is. Dus het mag dus nooit dat de blockchain de definitieve uitslag gaat opleveren.
Ja, Joris van der Stuit, hoe denk jij daarover?
Ja, dat is precies de reden waarom we het op deze manier doen.
Ja.
Wat je nu ziet is dat heel veel mensen, ook in de media, die denken direct aan elektronisch stemmen. Maar dat is nou precies wat we niet willen. Voor ons gaat het om het proces van het tellen van de stemmen. Dat moet hetzelfde blijven. Maar we willen dat betrouwbaarder maken en ook transparanter naar de samenleving.
Ja, vraag ik even aan Thijs Roes, want jij begon net over blockchain.
Mm-hmm.
Is dit wat jij je daarbij voorstelt?
Nou ja, ik zou uiteindelijk denken dat mocht er ooit een systeem zijn waarbij je allemaal openbaar anoniem kan stemmen, dan is het principe hetzelfde, lijkt mij. Dus maar dit klinkt als een mooie eerste stap, waarbij in ieder geval, als ik beide heren zo hoor, dan valt er eigenlijk nog eerst enorme stappen te maken voordat je überhaupt ooit over digitaal stemmen zou na kunnen denken.
Ja.
Zover is het nog lang niet.
Nee, nog, Simon Ruhoff.
Ja, ik denk dat we met experimenteren met softwareprojecten in ons stemproces, verkiezingsproces, dat we dat even ook echt moeten focussen op de problemen. En dat is handmatig totaliseren. En al die stembureau-apps ook die ontwikkeld worden in de tussentijd, dat zorgt alleen maar weer voor dat we weer onveilige de verkiezing krijgen en dat de discussie ontstaat door de experts.
Ja, Joris van der Stuit, beveiliging is nogal een issue bij de verkiezingen de laatste tijd. Hoe is die beveiliging bij jullie georganiseerd? Bij deze blockchain-applicatie?
We hebben de beveiligingen goed georganiseerd. In eerste instantie.
Dat zegt iedereen.
Ja, dat zegt iedereen. Nou kijk, het gaat omdat het stemmen blijft nog steeds anoniem. Dus het stemgeheim is gegarandeerd. Ja. Wat we doen is simpelweg die stemmen registreren op de blockchain. Dus
ja, maar ja, toch wel in een air-gapped computer. Nou ja, bijvoorbeeld dat die computer niet op internet is aangesloten.
Nou, dat maakt in dit geval niet uit, want de stemmen zijn anoniem. En we registreren die stemmen dus via internet op de blockchain.
Dat is waar. Ja, dus er is geen sprake van een computer waar het in verdwijnt. Dat is mijn denkfout.
Nee, inderdaad. Ja, inderdaad.
Helder. Nou, het is ongeveer duidelijk met jullie project. We horen graag hoe het afloopt te zijner tijd. Dankjewel Joris van der Sluit van Lab 15.
BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
En ik noteer nog even dat Simon Ruhoff, die nu zo ongeveer van het toneel verdwijnt, dat hij niet alleen opereert, want dat zo lijkt het natuurlijk altijd zoals je in de media verschijnt. Maar jij maakt eigenlijk deel uit van een team waar zelfs ook de grote Rob Gongrijp deel van uitmaakt, hè, die zich ooit met de stemcomputer heeft bemoeid.
Ja, we zijn inmiddels echt al met een man of 10 ervaren hackers die allemaal echt bezwaar hebben tegen deze verkiezingsuitslag. En we willen eigenlijk allemaal gewoon dat de gemeentes gaan begrijpen dat software te hacken is en dat we gewoon handmatig moeten totaliseren. Dus het is echt een grote groep experts die hier echt tegen is.
Zeer opmerkelijk dat juist de meest vaardige techneuten pleiten voor handmatig en papier.
Ja, en dat moet te denken geven.
Ja. Oké, bedankt voor dit moment, Simon Ruhoff. Veel websites van de grote lokale politieke partijen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam scoren onvoldoende waar het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En zeker als het gaat om verkiezingen is het natuurlijk belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom ga ik praten met Auke Gronsma van Site Improve. Hartelijk welkom in BNR Digitaal. Jullie hebben deze sites getest op hun toegankelijkheid. Waar kijk je dan naar?
Ja, hey, goedemiddag Herbert. Hey. Waar wij precies naar kijken, er zijn internationale richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid. Die zijn geadopteerd door de Europese Unie en de lidstaten.
Wat staat daar bijvoorbeeld in?
Daar staat bijvoorbeeld in dat een image altijd een alt tekst moet hebben. Of dat een PDF-document een naam moet hebben.
Een plaatje dus, als je daar de muis overheen haalt, dat er een tekst voor in de plaats komt.
Nee, iets anders. Bijvoorbeeld een plaatje. Maar als ik een visuele handicap heb, dat ik gebruik maak van een screenreader, dat vervolgens mijn screenreader zegt, hey, dit plaatje, hier staat een hond op, bijvoorbeeld.
Juist, oké, goed. Dat staat er dus in. Dan kijk je naar die sites. Wat komt er dan aan het licht?
Ja, wat er aan het licht komt, bij velo elke site hebben online het verkiezingsprogramma gezet in PDF-format. Alleen zijn bijna alle sites vergeten om het PDF-format een naam mee te geven.
Hmm.
Dus dat wordt dan door mijn screenreader uitgelezen als unknown. Ja, dan is het voor mij lastig als blinde persoon bijvoorbeeld om dit document aan te klikken en vervolgens mij te oriënteren op mijn keuze voor een politieke partij.
Het voorbeeld van blinden is betrekkelijk makkelijk. Dat kan iedereen zich voorstellen. Wat voor andere problemen met toegankelijkheid kun je hebben voor, weet ik het, doven of mensen met problemen met hun ledematen? Verzin maar wat.
Ja, precies. Ledematen. Denk, als jij geen arm of benen hebt, dan maak je gebruik van een soort joystickje waarmee je de website bedient. Ook daarvoor is het heel erg belangrijk dat een website in het fundament goed is opgebouwd, zodat ik met een beperking goed kan navigeren op die website.
Welke partijen falen hier nou het meest bij?
Ja, eigenlijk allemaal. Want het is een. Het is
en falen ze meer dan de gemiddelde site eigenlijk?
Ja.
Waarom?
Ja.
Hoe komt dat? Enig idee?
Ik denk de bewustwording heel erg. Ja. Ik denk dat op lokaal niveau vooral de lokale webmaster met de site bezig is. En die staat misschien niet helemaal stil bij het onderwerp toegankelijkheid.
Ja, wat opmerkelijk hoor. Want juist politieke partijen zou je voorstellen die zijn bezig bijvoorbeeld discriminatie te bestrijden. Ik noem maar een dwarsstraat. Gehandicapte voorzieningen en dit en dat zorg.
Ja.
En dan gaan ze op dit punt de mist in.
Het verbaasde mij eerlijk gezegd ook.
Praten jullie met partijen hierover?
Ja, wij praten zeker met met partijen hierover.
Wat gebeurt er dan?
Daar zitten we ook heel erg in het bewustwordingstraject. dat men houdt er geen rekening mee.
Simon knikt begrijpend. I feel your pain, dat zeg
ik. Ja, absoluut, ja.
Nee, wat wij vaak zien, als je een gebouw ontwerpt, dan hou je heel erg rekening mee met iemand die met een rolstoel naar binnen moet. En eigenlijk vertaal je dat door naar het online gedeelte. Ja. Dat iemand met een visuele handicap of een andere handicap goed de website kan bereiken.
Even aan Thijs Roes vragen. Jij doet heel veel online. Je leeft eigenlijk digitaal als journalist. Doe jij nou dingen in jouw producties die rekening houden met mensen met een beperking?
Nou, je moet tegenwoordig al je video's ondertitelen. Maar dat is ongeveer dat is het maximale. Je probeert aan je publiek ook te denken natuurlijk. Maar ja, het is ook wat doet BNR voor slechthorenden?
Dat is ook heel lastig. Moet er ook schuldig op blijven, eerlijk gezegd. Ja, die ondertiteling.
Ja, je kan niet altijd met iedereen rekening houden. Maar zijn er niet ook wetten die hier dan voor zijn?
Ja, zeker. De wetgeving is nu op dit moment dat de overheden hieraan gebonden zijn en die moeten daar echt wat mee doen. Ja. Dus je ziet heel erg bij gemeentes en overheidsstellingen in Den Haag, die zijn hier wel mee bezig. Echter, de wetgeving is nog niet helemaal uitgerold voor bijvoorbeeld commerciële partijen of politieke partijen.
Er is niet een soort recht op, zoals in de Verenigde Staten ken je voor gehandicapten het recht dat iedereen zich aan moet passen, anders word je gediscrimineerd. Dat kennen we in Nederland niet, hè?
Niet zo zwart-wit, nee. Daarnaast, wat ik vooral vind, is dat het eigenlijk een morele plicht om te voldoen aan deze richtlijnen.
En als de partij dan zegt, oké, ik voel die morele plicht, waar moeten ze dan wezen? Bij jullie of bij een of ander bedrijf, wie kan ze helpen?
Ze kunnen zelf heel veel doen. Zolang ze er maar bewust van zijn wat ze moeten doen en wat er in die richtlijnen staat. Wij kunnen daarin ondersteunen op automatisch vlak.
Want zo moeilijk is het technologisch ook weer niet, hè? Dat zijn gewoon een paar dingetjes in de HTML die je handmatig bewijst teken.
Ja, bijvoorbeeld een alt-tekst meegeven aan een afbeelding, dat is echt secondenwerk. Het is dat je daar mee bezig moet zijn als organisatie. Het is ook een proces, de toegankelijkheid van je website. Het is niet één keer en we tikken alles aan en we gaan verder. Je moet daar continu met een heel team.
Bij elke update en upgrade.
Precies. Ik heb 20 jaar geleden nog aan een verkiezingswebsite moeten werken voor de overheid. En toen was heel duidelijk dat we daar echt rekening mee moesten houden. Mm-hmm. En dat is eind jaren 90. Best wel bizar dat het dan nog steeds niet voor de politieke partijen in ieder geval een beetje naar beneden gedruppeld is.
Oké, dankjewel Thijs Roes voor dit moment. Dankjewel ook Auke Grondsma van Site Improve. Tot zover BNR Digitaal voor nu. En voordat we vertrekken, nog een nieuwtje over digitaal geld. De blockchain van de Bitcoin bevat allerlei informatie die niks te maken heeft met digitale transacties en die miners in juridische problemen kan brengen. Een groep Duitse onderzoekers heeft de hele blockchain in detail geanalyseerd en heeft verontrustende conclusies. Zo zijn er in die honderden gigabytes nieuwsberichten te vinden die in China illegaal zijn om hun pro-democratische inhoud. Er is software te vinden om dvd's te kraken die illegaal is in de Verenigde Staten. En er zijn lijsten met links naar porno die bijna nergens door de beugel kan. Miners kunnen niet zonder een complete kopie van de blockchain en de blockchain is openbaar. Dat betekent dat in zowat elk land een stok heeft om de hond te slaan als ze van de miners af willen. Weblog Boing Boing attendeert op de omgekeerde mogelijkheid. Stop politiek gevoelige inhoud in de blockchain. En de overheid kan er alleen vanaf als ze de hele bitcoin-economie buiten de deur durven zetten, wat dan hopelijk een te grote stap is. Weer een reden om de ontwikkelingen rond de bitcoin goed in de gaten te houden. Dus Rob Jansen, wat doen de bitcoin en de ether op dit moment?
De bitcoin staat op $9,069. En dat is 4,2% hoger dan een week geleden. De Ether staat op $575,53. En dat is 11,9% lager dan een week geleden.
Het blijft een mixed bag. Dankjewel Rob Jansen en iedereen heel graag tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, safely enabling business.